verwachting staan, de naam des Heeren, Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 92 en daarvan de versen 7 en 8. Psalm 92, de versen 7 en 8. Deuteronomium en daarvan het 33e hoofdstuk, de vooraf, de heilige wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, en gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochters, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet wegbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaag, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Deuteronomium 33 dit. En nu is de zegen met welke Mozes, de man Gods, de kinderen Israëls gezegend heeft voor zijn dood. Zeide dan: de Heere is van Sinaï gekomen en is hun lieden opgegaan van Seir. Hij is blinkende verschenen van het gebergte Paran en is aangekomen met 10.000 der heiligen. Tot zijn rechterhand was een vurige wet aan hen. Immers bemint hij de volken, al zijn heiligen zijn in uw hand. Zij zullen in het midden tussen uw voeten gezet worden. En ieder zal ontvangen van uw woorden. En Mozes heeft ons de wet geboden, een erfenis van Jacobs gemeente. En hij was koning in Jeschurun, als de hoofden des volks zich vergaderden, tezamen met de stammen Israëls. Dat Ruben leven en niet sterven, en dat zijn lieden van getal zijn. En dit is van Juda dat hij zeide: hoor, Heere, de stem van Juda, en breng hem weder tot zijn volk. Zijn handen moeten hem genoegzaam zijn, want zijt gij hem een hulp tegen zijn vijanden. En van Levi zeide hij: uw Tumim en Urim zijn aan de man. Uw gunstgenoot die gij verzocht hebt in Massa, met welke gij getwist hebt aan de wateren van Meriba. En die tot zijn vader en tot zijn moeder zeide: zie, ik zie hem niet. En die zijn broederen niet kende en zijn zonen niet achtte, want zij onderhielden uw woord en bewaarden uw verbond. En zij zullen Jacob uw rechten leren en Israël uw wet. Zij zullen reukwerk voor uw neus leggen en dat gans verteerd zal worden op uw altaar. Zegen, Heere, zijn vermogen en laat u het werk zijner handen wel bevallen. Versla de lendenen dergenen die tegen hem opstaan en hem haten dat zij niet weder opstaan. En van Benjamin zeide hij: de beminde des Heeren zal hij zeker bij hem wonen. En hij zal hem de ganse dag overdekken en tussen zijn schouders zal hij wonen. En van Jozef zeide hij: zijn land zij gezegend van de Heeren, van het uitnemendste des hemels en van de dauw. En van de diepte die beneden is liggende, en van de uitnemendste inkomsten der zon, en van de uitnemendste voortzetting der maan, en van de voornaamste der oude bergen, en van de uitnemendste der eeuwige heuvelen, en van het uitnemendste der aarde en haar volheid, en van de goedgunstigheid desgene die in het braambos woonde, komen de zegeningen op het hoofd van Jozef en op de schedel des afgezonderden van zijn broederen. Hij heeft de heerlijkheid des eerstgeborenen van zijn os en zijn hoornen van een eenhoorns. Met dezelfde zal hij de volken samenstoten tot aan de einde des lands. En deze nu zijn de 10.000 van Efraïm en deze zijn de 1.000 van Manasse. En van Zebulon zeide hij: verheugt u, Zebulon, over uw uittocht en Issachar over uw hutten. En zij zullen de volken tot den berg roepen, daar zullen zij offeren, offeranden der gerechtigheid offeren, want zij zullen de overvloed der zeeën zuigen en de bedekte verborgen dingen des zands. En van Gad zeide hij, gezegend zij die Gad ruimte maakt, hij woont als een oude leeuw en verscheurde arm, ja ook de schedel. En hij heeft zich van het eerste voorzien, omdat hij al daar in het deel des wetgevers bedekt was. Daarom kwam hij met de hoofden des volks en hij verrichtte gerechtigheid des Heren en zijn gerichten met Israël. En van dan zeide hij, dan is een jonge leeuw, hij zal uit Basan voortspringen. En van Naftali zeide hij, o Naftali, zijt verzadigd van de goedgunstigheid en vol van de zegen des Heren, bezit erfelijk het westen en het zuiden. En van Aser zeide hij, Aser zij gezegend met zonen, hij zij zijn broederen aangenaam en dopen zijn voet in olie. IJzer en koper zal onder uw schoen zijn en uw sterkte gelijk uw duigen. En niemand is er God gelijk God, o Jezgeren, die op de hemel vaart tot uw hulp. En met zijn hoogheid op de bovenste wolken. De eeuwige God zij u een woning van onder eeuwige armen. En hij verdrijven de vijand van voor uw aangezicht en zeggen verdelg. En Israël zal zeker alleen wonen. En Jacobs oog zal zijn op een land van koren en most. Ja, zijn hemel zal van dauw druipen. Wel gelukzalig zijt gij, o Israël, wie is u gelijk? Gij zijt een volk verlost door de Heer, het schild uw hulp. En die een zwaard is uw hoogheid, daarom zullen zich uw vijanden geveinsdelijk aan u onderwerpen. En gij zult op hun hoogte treden. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons weer ook deze dag samengebracht. Mocht het zijn dat het gekend mag worden waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn. Daar ben ik in het midden van hen. En Heere, gij zijt altijd onder uw volk als een die dient. Want hebben we toch een verkeerde gedachte van u, zeker van nature, dan hebben we alleen maar boze gedachten. Zondige gedachten, omdat we alleen maar op onszelf gericht zijn. Bar godsdienstig, maar een vijand van God en van zijn Christus. Heere, maar ook na ontvangen genade zijn we zo onkundig, onwetend. Niet dat het er misschien is als gij een ziel redt in en door Christus, dat is geen misschien. Maar om opgeleid en opgevoed te worden, om geleerd te worden op de leerschool van koning Jezus, zakken en zinken. En dikwijls bijna verdrinken, omdat we zo onverstandig zijn, onvernuftig, traag van hart om te geloven. Dat de Heer Jezus Christus onze plaatsvervanger is. Lieve Heren, dan is het gezegd dat Hij in onze benauwdheid benauwd geweest is. Wat een troost, hoewel was een ongetrooste dikwijls voortgaan. Maar die ongetrooste zult Gij gans sierlijk leggen. Gij zijt uw volk een toevlucht in gevaar. Een schuilplaats in nood en dood. En mochten we dat ook uit de schrift verklaren, omdat gij die geheimen erin gelegd hebt. Wij leggen er niks in. U legt het erin, u hebt het erin gelegd. En mocht dat ons bekend gemaakt worden door uw Heilige Geest, opdat we het ook zouden mogen doorgeven. Opdat we het ook niet als een postbode, maar gelijk een herout, uw woord verkondigen luid en klaar aan alle volken, aan alle landen. Aan alle slechte en aan alle vrome. Heere, gij zijt een God, gij handelt zonder aanzien des persoons. En wie voor zichzelf een uitzondering maakt, die zal niet kunnen bestaan. Want we liggen alle van nature op dezelfde hoop, in dezelfde armen van de duivel. En worden bewaakt in zijn hof door die sterk gewapende. En het schijnt alles in vrede. Heren, maar als gij komt, gij zijt sterker dan de duivel. En dan moet die hof opengebroken worden. Want gij komt, gij breekt die hof open op uw spreken. En mocht gij ook dat deze dag doen. Heren, O grote rover der hel, Heer Jezus Christus. Mocht gij de rijen nog doorgaan en mocht gij alle leugensprekers de mond stoppen. Door het zwaard van uw woord, en mocht gij ons dat zwaard geven, Heer. De bediening des geestes niet door kracht nog door geweld. Maar alleen door mijn geest zal het geschieden. Opdat we zouden doorgaan, dwars door alles heen. U in de voorhoede, u in de achtertocht. U als ons schild en als ons loon zeer groot. Anders gaat het niet, Heer. U weet het toch zeer wel. Hoe ontzettend zwak we zijn. We hebben altijd weer een Ramat Legi nodig. Heer, geef het ook dit uur. Een Ramat Legi. Gij hebt door uw knecht dit grote heil gegeven. Ramat Legi. Doe het nog, Heer. Wees met de zieke, de weduwe, de eenzame. Wees met Benny, Heer. Ach, die man is ook krachteloos, hulpeloos, hopeloos. Omdat er zoveel krachten zijn, zoveel tegenstanders zijn, Heer. Zie nog op hem neer. En mocht hij die grote slag slaan met een ezelskinnenbakken 1000 man. 10.000. 1 man als 1000. O Heer, gij hebt het gezegd. De kleinste zal tot 1000 worden. En mocht gij dat ook deze dag doen. En alle plaatsen in uw heerschappij. Gedenk ook degene die met hem zijn en onder het gepredikte woord verkeren. En mocht gij nog broeders verwekken die medestrijders zijn. Geen toeschouwers, want toeschouwers zijn er genoeg. Medestrijders, medearbeiders. Lieve heren, sta nog op uw hoogste rechter. Land en volk is in verval. Vol van duistere moordspelonken. En de voorgangers weten het niet. Heere, sta er nog over op. En mag gij uw ware geroepen knechten nog aangehoorden met kracht uit de hoge, waar ze wereldwijd ook zijn en bevinden. Open uw woord voor ons hart. Ja, open ons hart voor uw woord. Opdat we mochten verstaan, dus in een mening uw geest, dus niet onze eigen mening. En al die reformatorische meningen, mag gij zult dat verdoen. Door het zwaard uw monds. En gij zult alle leugensprekers de mond stoppen. Want gij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid en alle volken in rechtmatigheid. Verheerlijk aan uw naam en kracht, Heer. Om Jezus wil, amen. Geliefde, de tekstversen van deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. In Deuteronomium 33 en daarvan de versen 27 en 28. De eeuwige God zij u een woning van onder eeuwige armen en hij verdrijft de vijand voor uw aangezicht en zeggen verdelg. Israël dan zal zeker alleen wonen en Jacobs oog zal zijn op een land van koren en most. Ja, zijn hemel zal van dauw druipen. Geliefde, hier gaat het over de afscheidsbrief van Mozes. De afscheidsbrief Mozes, de man Gods. Die van het volk afscheid neemt. Niet omdat hij aan het eind van zijn krachten is. Want Mozes, zijn kracht is geweest gelijk zijn dagen. Zijn oog was niet verduisterd. En zijn kracht niet verminderd. Mozes is weggenomen. Is uit het leven weggenomen in de kracht van zijn leven. Hij lag niet op zijn sterfbed, gelijk Jacob op zijn sterfbed lag. Nee. Mozes is altijd gebleven tot aan zijn dood toe, gelijk hij was in zijn jonge jaren. Maar hij mocht het land niet in. Nee, met Mozes kom je het land niet in, geliefd. Met Mozes kom je niet het beloofde land in. Mozes brengt u tot aan de Jordaan. Maar met Jozua ga je in het land, met die meerdere Jozua, ga je in het land van belofte in, geestelijk te verstaan. En Mozes, in Deuteronomium kunnen we lezen, het afscheidsbrief van Mozes. Maar weet je wat er in die afscheidsbrief, dat vind ik wel zo kostelijk, geliefde. Mozes heeft het helemaal niet over zichzelf. Ja, want die man leefde niet meer. Hij was al gestorven voordat de Heer hem wegnam uit de tijd. Versta je dat? Ken je dat, gemeente? Ken je dat nou? Mozes heeft het niet over zichzelf. Nee. Die afscheidsbrief van Mozes staan vol beloften en zegeningen. belofte in Christus bevestigd, zoals vader Jacob die zegeningen heeft uitgesproken over zijn zonen, over de 12 patriarchen. Maar wat wij onder een zegen verstaan, en van nature zeker, als wij vleeselijk verstaan, een zegen vleeselijk verstaan, dan gaat het ons altijd voor de wind. Dan hebben we aan niks gebrek, maar dat bedoelt Gods woord niet met zegening. Nee, dat is allemaal biblicistisch opgevat en vleeselijk. En vleeselijk is vijandschap tegen God. Als die vader Jacob de zegeningen begint uit te spreken over zijn zoon, dan begint hij met Ruben, een snelle afloop als der water. Nou, dat neemt een godsdienstig mens niet op als een zegening, maar als een vloek. Ja, Jacob was eerlijk. Ik heb wel eens een predikant gehoord. Jacob mocht op zijn sterfbed onder al zijn zonen komen. Dat is een leugenleer. Dat is een grote leugenleer. Jacob sprak de zegeningen uit bij God vandaan als een profeet. Jacob leefde niet meer op zijn sterfbed. Jacob sprak de woorden Gods. Kijk, dat altijd, weet je, dat is nou de theologie van vandaag. En dan brengen ze Jacob weer onder de wet, onder de ongerechtigheid van al zijn zonen. Dat is duivels, wist je dat? Dat is duivels. Jacob spreekt hier bij God vandaan. Persoonlijk zal hij best onder al zijn kinderen gekomen zijn voor God. En voor Gods aangezicht, absolute waarheid. Maar hier op zijn sterfbed spreekt hij bij God vandaan. Ik heb wel eens boeken gelezen over de zegeningen Jacobs. Ik ben geschrokken van de leugens die daarin geopenbaard zijn. Geschrokken van de leugens. Ten eerste dat bijna alle dominees Rachel, de eigenlijke vrouw van Jacob, aan de kant van de verworpenen zetten. Nou, dat is een doodzonde. Als je dat kent, ben je geen knecht van God. Want dan word je niet geleid door de zin en mening des geestes. Lea was dan de godvrezende vrouw en Rachel was de vijandige vrouw. Mensen, wat een leugenleer. Wat een leugenleer, wat een verzinsels. En daar worden boeken vol van geschreven, daar wordt goud aan verdiend. Maar kijk, al die uitgeverijen, die drukken wel hoor. Die drukken die boeken wel. Maakt niks uit. Maak het RD ook niks uit wat er geschreven is. Het RD eigent de banier. En wat die banierboeken. Maakt niks uit als er maar geld verdiend wordt. Maar er is nog een God die alles ziet en weet. Er is nog een God die alles ziet en weet. Alles komt aan het licht. Alles komt aan het licht. En met name, kijk, de Heer zal de zonde van zijn volk bedekken. En dat gaat over persoonlijke zonden. Maar alle zonden, alle publieke zonden, alle zonden die gericht zijn tegen de leer van Christus, die gericht zijn tegen Gods volk. Want in onze dagen wordt Christus massaal opnieuw gekruisigd door de meest vrome godsdienst. Ik krijg brieven, dan zeg ik nou, de duivel die zal er nog van omvallen, die zal er nog van klappertanden vanwege de vroomheid. Maar de duivel die heeft meer geloof als heel het reefdom bij elkaar. Want de duivel gelooft dat God God is en hij siddert. Dat is weg. Dus als je zegt te geloven, nou de duivelen geloven ook en ze sidderen. Heb je een waar geloof? Hoe kom je eraan? En als je dan die jeugdbijeenkomsten hoort, hè? En er staat meneer Simon staat op het podium en die staat al die jeugd in te zegenen. Hè, want die hebben een grote fietspomp en die pompen al die jeugd dat historische geloof wat ze voor zaligmakend geloof. Hier een traantje, daar een indrukkie. En dan zeggen ze dominee. En dan worden ze nog naar voren geroepen. Dominee, ik toen ik een Bijbel kreeg. Want er zijn soms wereldse jongeren bij. Of jongeren die al jaren van de kerk zijn. En toen ik opnieuw mijn Bijbel las, klinkt het dan. Toen kwam ik thuis en ik voelde zo vrede in mijn hart. Maar geliefde jongeren, dan ben je net van de duivel bekeerd. Want dat gaat niet met een gevoel van vrede. Daar staat de vrucht van. Maar dat gaat door woord en geest. Als je buiten het woord onbekeerd bent geworden. En je wordt door die dominee zalig gesproken die op de tegenwoordige jeugdpodium staan. Dan ben je van de duivel bekeerd. Dan moet je ergens tegen waarschuwen. Want ik krijg zelfs allemaal van die lastenbrieven. Zelfs van die ijskoning. Ja, die moet doorgaan voor een evangelist. Die van de Vlies die stond met sinaasappels te evangeliseren. Die ijskoning doet het met roomsoezen. Gaat hij naar de gevangenis en doet hij het met roomsoezen. Lees je dat Paulus met roomsoezen in de gevangenis zat en al die medegevangenen roomsoezen uitdeelde? Lees je dat ergens in Gods woord? Al die onzin? In Hoorn evangeliseerden ze met stroopwafels. Allemaal middelen die God niet geboden heeft.
En het bewijst ook dat je Gods geest niet hebt, want anders zou je dat niet doen.
Kijk, de kenmerken komen waarachtig openbaar. Ik heb u vorige keer, de deuren staan open van Libanon. De Heer heeft de leidsels erop gelegd bij het Revendom, bij de SGP, bij het RD. Er is geen weg meer terug. Ga maar door. One way to hell. En dat zeg ik niet, hoor. Dat is niet mijn mening. Dat predikt Gods woord zelf. Doe je deuren wijd open, Libanon, reformatorisch Libanon. De zonde mag in en uit. De Heer die doet er niks meer aan. Hij geeft het allemaal over. Hij heeft het allemaal overgegeven. Hij heeft alles overgegeven tot een kracht der dwaling. En als je soms leest, dan denk je, nou jongen, de vroomheid die loopt uit de broekspijpen. En er is niks van God bij. Maar kijk, roemen in John Knox en het zelf niet willen zijn. De bar mitzwa preken en het zelf niet willen zijn. Als je ze daarmee confronteert, ja, dan blijken het adderslangen te zijn, net als Dan was. Hè? Dan is een adderslang. Gemeen, intens gemeen. Een bewijs dat ze God niet hebben. En dat ze eraan ontdekt worden dat ze God niet hebben. Want dan wordt een mens helsvijandig. Helsvijandig. Ik heb wel eens brieven gehad die zeggen, ja, u zit mijn bekering af te nemen. Ik zeg, als ik dat toch ken, heb je nooit wat gehad. Dan heb je nooit wat gehad, want het werk Gods is niet weg te nemen. Zie je? Het is allemaal verbeelding, inbeelding in onze dagen. Massaal. Hier en daar zit er nog een arm kind van God, maar meestal buiten de kerk. En als hij in de kerk zit, ik zie het. Want God weegt de geesten. Dat je stad is toegemuurd. Laat ik het zo zeggen, als je geen acht slaat op Gods woord, als je niet wezen wil wat Christus is, dan neemt God je geheiligde verstand, wat je dan had, weg. En dan ben je net zo stom als de rest, om het zomaar eens te zeggen. Ja, want zo moet het gepredikt worden. Ja, net als Eli. He, Eli bleef zitten op een stoel waarin hij zijn ambt veronachtzaamde. Nou, daar is hij achtergekomen. En mensen, het is in onze dagen veel erger, want Eli had nog een zodanig waarschuwende vinger. Publiek, het is in Gods woord opgetekend. Tegenwoordig zeggen ze, het mag niet meer publiek. Nou, Gods woord openbaart alles. Alle namen van de reformatorische dominee staan in Gods woord. En al onze namen staan in Gods woord. En mijn naam kun je vinden in Romeinen 5 en 6. Dat Christus te zijner tijd voor de goddeloos is gestorven. Een andere naam heb ik niet. En geliefde, dat wordt in onze dagen wordt het allemaal vervroomd, vervalst, verdemoniseerd. Verbibliciseerd. Alles wordt naar het vlees opgevat. Een evangelie naar de mens. Nou, dat had Jacob op zijn sterfbed niet. Die had geen evangelie naar de mens. Nee. Want anders was hij geen dienstknecht van Christus. Anders had hij nooit die nieuwe naam gehad. Die niemand kent dan die hem ontvangt. Israël. Vorst Gods. Toen Jacob op zijn sterfbed legt, was hij een vorst Gods. Daar kwam hij niet onder zijn kinderen. Want Jacob was al lang gestorven mens. Ze zitten altijd die oude mens aan Gods volk te plakken. He, dat zijn de Judassen in de kerk. Wist je dat? Dat zijn de Judassen in de kerk. Die zitten altijd Gods volk te benauwen met die oude mens. Omdat ze het zelf zijn. Omdat ze zelf nooit die nieuwe mens in Christus zijn geworden. Mooi zo opletten. Die komen altijd op uit de wet met een heel vroom verhaal. Maar weet je waar ze niks van moeten hebben? Van een Christus die separeert. Want dan slepen ze hem naar de stijlte om hem in de diepte te pletten te gooien. Dat is de kerk van vandaag. Geen dominee uitgevonden. Geen enkele dominee uitgezonderd in het Westen. Christus wordt massaal opnieuw gekruisigd met vrome woorden. En de Heilige Geest wordt gelasterd. De zonde tegen de Heilige Geest is niet incidenteel, wordt massaal bedreven. Er zijn hele kudde mensen die nooit meer bekeerd kunnen worden. Onder het Revendom, hoor. Het gaat hier over de stammen Israëls. En Ruben was een snelle afloop als der wateren. Maar toch is er geen één kind, ik heb onlangs nog gezegd, van het gezin van Jacob is er niemand verloren gegaan. Maar dat moet toch wel onderscheiden, moet het aan de dag gelegd worden. Want hier in die afscheidsbrief van Mozes, dan komt heel Simeon niet aan de orde. Simeon wordt niet genoemd in dit hoofdstuk. Dus is Simeon dan verloren gegaan? Levi en Simeon werden onder de stammen verstrooid, want het waren broeders van geweld. Ze hadden de Sigemieten uitgemoord. Maar toch, de stam van Levi, dat was een bijzonder uitverkoren stam om het priesterschap te dragen. Maar die stam van Simeon, hè, de stam van Levi wordt hier nog genoemd. Maar de stam van Simeon, waar is die gebleven? Nou, de stam van Simeon was het meest verstrooid onder Juda. Kijk, als je dat, als je de ligging van de stammen, de stam van Simeon woonde eigenlijk rondom Beersheba, meer richting de Sinaï. En de stam van Ruben, Gad en de halve stam van Manasse woonde in het Overjordaanse, de stam van Benjamin rondom Jeruzalem en de stam van Juda rondom Hebron. Juda en Benjamin hoorden bij elkaar, dat was het tweestammenrijk, noemen we dat. Maar in dat tweestammenrijk was ook Simeon gelegerd. Dus Simeon is niet vergeten. Ja, hij wordt hier niet genoemd. Hij wordt hier niet genoemd. Maar Simeon, die deelde in de zegeningen van Juda. En de stam van Dan lag dan tegen de zee aan. We lezen van de stam van Dan. Dat wordt niet zoveel genoemd in de schrift. We lezen van de laatste richter voor Samuel, van Simson. Simson, die kwam uit het gebied van Zora en Estahol. De stam van Dan die lag boven de Gazastrook, om het nou zomaar eens te zeggen. Dus Simson werd geboren vlakbij de vijandelijke Filistijn. Ephraim ligt in het centrum van Israël. En Manasse ligt daarboven. Manasse bezat eigenlijk het grootste gedeelte van het land. Zebulon, Issachar, Naphtali, Aser. Zebulon woont aan de havens der zee. Hoewel Zebulon, de stam van Zebulon, niet aan de zee gelegen was. De stam van Aser was aan de zee gelegen. Maar Zebulon bezat wel de havens. De havens van Israël. De tegenwoordige Tel Aviv, zouden we zeggen. En als je dat moet het huidige Israël ook worden. Hè? Ramot en Gilead behoort nou tot Jordanië. Maar als je de indeling, de verdeling van de stammen, van het land beziet, van het oude Israël, zoals onder Mozes en Jozua is ingesteld, nou dan is dat veel groter als het tegenwoordige Israël. En ik geloof dat dat oude Israël weer hersteld wordt in zijn glorie, in die zin dat ook de Heere daarin zal richten. Gelijk geschreven staat van Dam, hij zal zijn volk richten als een der stammen Israëls. Niet stammen Jacob, stammen Israëls. Het ziet op de bekering der Joden, maar dan zullen ze ook weer terugkrijgen wat hun afgenomen is. Wat ze verloren hebben, eigenlijk door de zonde natuurlijk. Hè? Want Christus is tot het zijne gekomen en de zijne hebben hem niet aangenomen, maar verworpen. En daarbij hebben ze ook het land verloren. Ze zijn verstrooid, de diaspora, de Joden zijn verstrooid over de wereld. Daar hebben ze om gebeden, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Maar toch hebt de Heer ze weer, en daar is de Heer nog mee bezig, om ze terug te brengen in dat land. De staat Israël is eigenlijk door een hele wonderlijke manier tot stand gekomen. Daar hebben zelfs de valse Joden aan mee moeten werken. Ik ben een tegenstander van de valse Joden. I stand with Israel. Maar ik ben een tegenstander van de valse Joden. Want het zijn de Joden, daar wordt in Gods woord ook van gesproken, die zeggen dat ze Joden zijn en zijn het niet. Ze zijn eigenlijk geen Joden. Ze zijn geen echte Joden. Ze zijn valse Joden. Die zitten in het grote geldcircuit. En het grote geldcircuit, geliefde, dat regeert de wereld. De Council for Relations. Die regeren de wereld. In Europa, hier in Noord-Amerika. En als je dat niet weet, ja, dan weet je eigenlijk niet hoe de wereld in elkaar zit. Want dan kijk je maar op die stembussen. Dat is allemaal dat ondermaanse. En van dat ondermaanse wordt gezegd in Gods woord dat die vrouw, de kerk, haar voet op de maan had. Dat ondermaanse, daar is Gods volk aan gestorven. Want die mogen in hoger licht, de Heere laat dat ook allemaal, ook in maatschappelijk politiek. Hij laat ze dat allemaal zien hoe dat in elkaar zit. Dan hoef je dat niet in details te weten. Maar weeg de geesten. Als je die geesten mag onderkennen, dan weet je genoeg. Dan weet je genoeg. De meest hoge autoriteiten, die weten eigenlijk niks. Je kan heel intelligent zijn naar je verstand, maar als je die geesten niet kan meegaan, dan ben je eigenlijk nergens toe geschikt. Nee. Gods volk is geen geschikt volk, maar ze hebben een zeer geschikte Christus. Want hij is hun geworden tot wijsheid. Dan mag je delen in de wijsheid van Christus. Want zo is het hoor. Je krijgt niet zeg maar zo'n briljant verstand waar je zelf over kan beschikken.
Nou, absoluut niet. Dan weet je niet wat genade is.
Genade maakt een mens volslagen onkundig, volslagen leeg, volslagen dwaas.
Ben je al een dwaas om Christus wil geworden, gemeente?
Want dan moet je alle wijsheid van boven hebben. Dan moet je alle wijsheid, moet je alle gerechtigheid, alle heiligheid van de toegerekende gerechtigheid, de toegerekende wijsheid, de toegerekende gerechtigheid, de toegerekende heiligheid van Christus hebben. Want de toegerekende zachtmoedigheid, de toegerekende vernedering, het is alles in de toerekening. En dat draagt ook vrucht, want de Heer zegt, uw vrucht worden uit mij gevonden. De Heer laat dat niet vruchteloos zijn, en lege woorden. Waarmee Gods volk zalig gesproken wordt. Echt niet, echt niet, echt niet. Dat gaat de Heer vruchtbaar maken. Maar wel in een weg die wij niet verkiezen. Nee. Kijk, Mozes, die wilde best dat land in op. Die wilde best ook die bananen plukken, om het zo maar eens te zeggen, kinderen. Want die verspieders die waren teruggekomen met, nou laat ik maar zeggen, met bakken met fruit. Dan zie je ze wel eens plaatjes en dan zie je ze van, dan legt er zo'n stok op zo'n ene verspieder en een stok op zo'n andere verspieder. En aan die stok hangen hele trossen vol met bananen, fruit en alles, dat beloofde land, vloeiende van melk en honing. Nou, Mozes wou dat land doen. Mozes wou dat land doen. Maar de Heer zegt, nee, spreek mij niet meer van deze zaak. En toen moest hij op de hoogte van Pis gaan, mocht hij er wel in kijken. Hij mocht er wel in kijken, maar hij mocht er niet in. Maar dat was voor Mozes niet zo erg. Nee, nee, want Mozes ging nou echt naar het beloofde land. Dat geestelijke Jeruzalem. Hè, onze moeder dat boven is. Jeruzalem dat boven is. Het welk is ons allen. En dan gaat Mozes nog een brief schrijven aan alle stammen Israëls. Ook aan Simeon. Maar het is wel eigenaardig, gemeente, want je kunt dat lezen in Openbaring 7. Hè, daar worden de 144.000 verzegeld. En er worden alle stammen genoemd, want er staat geschreven in dat Openbaring 7. Hè, en ik hoorde het getal dergenen die verzegeld waren, 144.000 verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls. En hier is ook weer een eigenaardigheid in dat Openbaring 7. Want er wordt de stam van Dan niet genoemd. Dan die komt daar helemaal niet meer voor. En toch staat er alle geslachten. Nou, dan moeten we de Heere geloven op zijn woord. En niet gaan redeneren van ja, de stam van Dan was er van uitgesloten. Nee, 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 absoluut niet. Ik zal u dat bewijzen. Hier wordt Simeon niet genoemd in Deuteronomium 33. Maar hij was er wel bij inbegrepen in de stam van Juda. Maar hoe is het dan met die stam van Dan gegaan? Die is onder de heidenen verstrooid geworden. De stam van Dan is onder de heidenen verstrooid geworden vanwege hun afgoderij. Er staat niet uit de stam van Dan zijn de 12.000 verzegeld. Dat staat er niet. In Openbaring 7 vindt u de stam van Dan niet terug. En toch was die erbij in. Want ik heb u al gezegd, de laatste richter voor Samuel was Simson. En Simson was een Daniet. En als hij ziet het werk Gods in Simson, in het leven, al in zijn geboorte. Simson wordt als een kind van God wedergeboren. Hij was al wedergeboren in de moederschoot. Ja, vanaf zijn geboorte zou hij zijn een Nazireër Gods. En als je weet, hij wordt ook in de rij van de geloofshelden genoemd. Zoals Paulus dat in de Hebreeënbrief noemt. Simson, Jefta. Jefta was een gadiet, daar komt er hopelijk mee nog op terug te komen. En die heeft zijn volk verlost uit de hand van de Filistijnen op een extraordinaire manier. Simson was een bijzonder type van die meerdere Simson van Christus. In Simson is eigenlijk in Christus de hele stam van Dan verzoend geworden. Geen algemene verzoening, want er zijn vele Danieten verloren gegaan. Er zijn vele Rubenieten. Dat geldt voor elke stam. Je moet niet denken, die 144 verzegeld, dat zijn niet alle Israëlieten. Nee, nee. De Heer heeft een geestelijk Israël en een verbonds Israël. Dus in een uitwendige kinderen des verbonds. Nou, Ismaël was ook een verbondskind. Kain was een verbondskind. Ezer was een verbondskind. Saul was een verbondskind. Judas was een verbondskind. En ze zijn allemaal verloren gegaan. Die ik nu opnoem. Hè? Om een voorbeeld te geven. Dus het was niet alles Israël wat Israël heette. Niet ieder die zegt, Heere, Heere zal ingaan tot het koninkrijk der hemelen. Nee, 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 absoluut niet. Dat leert Gods woord nergens. De Heere zegt van zijn volk, gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. En uit die stammen Israëls, want kijk, als je de geschiedenis leest, Dan kom je in de geslachtsregisters, kom je in kronieken, in het boek Kronieken, Kronieken lees, Kronieken 1, 2 en verder. Dan kom je ook de stam van Dan nergens meer tegen. Komt nergens meer tegen. Was die stam dan verloren gegaan? Nee, absoluut niet. Ik heb al gezegd, dat was verspreid onder de heidenen. En hier, in dit hoofdstuk, in Deuteronomium 33, wordt de stam van Dan wel genoemd. Dan wordt gezegd dat hij was een jonge leeuw. Een jonge leeuw uit Basan. Hier wordt hij wel genoemd. En dat is wel een zegen die Mozes uitspreekt. Want van Ruben zegt hij dat Ruben leven en niet sterven. Nou, als hij de zegeningen uit de mond van Jacob opluistert, dan was het toch niet zo best gesteld. Ruben was niet zo'n best. Hè? Maar dat Ruben leven en niet sterven, dat ziet op het geestelijk op, dat uitverkoren volk. Vat je dat? Dus Ruben kon niet zo laag zijn afgedaald in de zonde, of nochtans is daar een overblijfsel in de verkiezing der genade, ook in alle stam. In alle stam. Die 144.000, dat ziet op de massale bekering van Israël, maar nochtans zullen niet alle Joden, als de Heer in de toekomst dat volk Israël gaat bekeren, dan zal dat een massale bekering zijn. Als de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, dan zal heel Israël zalig worden. En dat hebben speciale betrekking op het volk Israël, als de beminde om de vader wil, als het uitverkoren volk van God, maar nochtans zullen niet alle Joden bekeerd worden. Dat wil dat niet zeggen. Nee. Het zal een opstanding zijn uit de doden, maar het wil niet zeggen dat alle Israëlieten tot bekering zullen komen. Nee, want wereldwijd wonen er natuurlijk overal Joden. Maar ook in het staat Israël zullen niet alle Israëlieten. Nee, dat leert Gods woord nergens. Dat leert Gods woord ook hier niet. Hè? Ruben een snelle afloop als de wateren. En ze zullen, de Rubenieten hebben nooit geen ambt bekleed, om het nou maar eens te zeggen zo. Mozes schrijft dus een afscheidsbrief ten aanzien van het uitverkoren geslacht. En Simeon wordt dan wel niet genoemd, maar geliefde Simeon wordt wel genoemd waaruit de 12.000 verzegeld zijn. Dus als het in het ene schriftgedeelte niet genoemd wordt, komt het in het andere schriftgedeelte weer terug. En dat kan je niet isoleren van elkaar, want dan doe je een schriftkritiek. Je moet Gods woord met Gods woord vergelijken. Gods woord bewijst zichzelf. Wij hoeven niet zo spitsvondig te werk te gaan. Want daar leidt de Heilige Geest, leidt ons in de waarheid. En als je geroepen bent om het woord te preken, leidt de Heilige Geest je in de waarheid. Wij hebben de waarheid. Niet Johannes de Doper zegt, ik ben de Christus niet. Maar die na mij komt, wiens ik niet waardig ben, om zijn schoenriemen te ontbinden. Nou, zo staan we hier te preken, geliefde, want wij zijn het niet. Nee. Geen mens. De mens, Christus. En die wordt ons hierin geopenbaard in die afscheidbrief van Mozes. Waarin openbaar komt dat de Heere zich een overblijfsel. Ik wil het zo eigenlijk niet zeggen. In onze dagen is er ook een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Maar als de Heere werkelijk gaat doen wat er in Romeinen 11 geschreven staat. Nou, daar zal de hele wereld weet van hebben. Daar zal de Heere hele wereld weet van hebben. Dat zal ook voor de hele wereld van invloed zijn, laat ik het zo eens zeggen. Maar kijk, alle volken trekken zich van Israël af. En dan kunnen we zeggen, ja, dat is nodig om dat volk tot bekering te brengen. Die stemmen hoor ik ook veel, maar ben je zelf al tot bekering gekomen? Want je kent natuurlijk wel allerlei profetie, allerlei beloftes over Israël gedaan in Gods woord. Daar kun je zelf een invulling aan geven, maar laat ik nou eens zeggen, van onder eeuwige armen, waar ons tekstgedeelte over gaat. Hoe kom je eraan? Hoe heb je dat geleerd? Vertel me dat eens. Is dat door zeg maar een natuurlijke overtuiging, dat je zegt, ja, ik ben toch zo'n grote zondaar en ik hoor veel mensen, ik tenminste, die verhalen, die, vooral op die jeugdavonden hoor je veel van die verhalen. Ik liep toch zo in mijn ellende, ja, maar ja mensen, de hele wereld loopt in zijn ellende. En de wereld die krijgt ook wel eens een indruk van waarin ze verkeren. Die algemene overtuigingen des geestes, die betreffen elk mens. Maar kijk, door welke geest word je gedreven? Is het nou angst? Is jij het conscientie knepen? Of ben je echt overgegaan van de duisternis tot Gods wonderbaar licht?
Nou, dat wil wat zeggen hoor, want als je die eeuwige armen van God mag ontdekken, dat gaat door de openbaring van de Heer Jezus Christus in de dood van je bestaan. Wordt de Heer Jezus openbaard in de dood van je bestaan, daar heb je nooit naar genade verlangd, want je weet niet eens wat genade is. Je weet niet, van nature weten we niet wat genade is. De oude mens verstaat er helemaal niks van. De oude mens die wil alleen maar verdienen. De oude mens wil alleen maar bewerken. De oude mens is op weg. Op weg naar Jezus. He? Op weg. Die zijn steeds op weg. Als bezittende klasse. Als missende klasse. Maar ja, dat is het allemaal niet. Dat is het. Gods volk is geen bezittende klasse. Gods volk is ook geen missende klasse. Nee. Die zijn in Christus opgelost. Ezo zegt, ik heb veel. Ja, dan kun je heel veel bevindingen hebben. Maar Jacob zegt, ik heb alles. Ik heb alles verloren, betekent dat. Door Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Hij had alles in God. Abraham had alles in God. Ook zichzelf. Hij had niet alleen zijn bezit in God, maar ook zijn zaligheid. Die God is onze zaligheid. En als dat gebeurt, geliefde, als die eeuwige armen, van onder eeuwige armen, dan heb je een hellevaart meegemaakt. Dat is gelijk Hanna. De Heer doodt hem, maakt levend. Hij doet er helle nederdalen en wederheid opkomen. Dan ben je opgevangen in die eeuwige armen. Dan ben je gevallen in het vrije van Gods welbehagen. Want het komt een keer zo vlak te leggen in je leven. Als hij tenminste door God bekeerd wordt. Dan mag hij vallen. Dan kan God geen kwaad meer doen. Dan heb je ook niks meer te redeneren. Van onder eeuwige armen. Dus hij is ooit een leraar. Hij was geen predikant. Sloeg naar binnen van onder. De Heer heeft zijn eeuwige armen onder onze hel doorgeschoven. Je hebt nooit meer kapot. Je hebt nooit meer kapot. In wat voor verlatenheid dat je ook verkeert, volk van God. In wat voor eenzaamheid. In wat voor bittere nood dat je ook verkeert. Christus heeft dat alles plaatsbekledend voor ons doordragen. Dat wil wat zeggen, want denk erover dat als God genade verheerlijkt, dat er wat op afkomt. Daar komt wat op af. Daar komt alles op af. Paulus zegt, er zijn vele tegenstanders. Als de Heer die deur van genade, dat die deur in het dal van Achor hebt geopend in je leven. Nou, daar komen hele volkstammen, daar komen hele legermachten op af. Om dat te betwisten. En als je dat niet kent, ben je niet van God bekeerd. Nee. Maar wat van de Heer is in Christus, daar komt de duivel op af. Dat laat de duivel. En de duivel, die heb heel de wereld, want deze wereld is het koninkrijk van de duivel. En als je dat bij de Heer vandaan mag zien, dan heb de duivel zo'n beetje alles in zijn macht. Voor Gods volk niet. Maar om het eens objectief te zeggen, regeringen, politieke partijen, businessen, scholen, kerken. Kijk, de reformatie was een lichtstraaltje. Meer niet hoor. Meer was de reformatie niet. Een lichtstraaltje. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van hemelstroom, dat was de geboorte van Christus. Dat was de geboorte van Christus. Dat was niet een lichtstraaltje, nee, dat was de volle zon. Maar de reformatie was een lichtstraaltje. En er is nooit geen vervolg opgekomen. Daarna de reformatie, dat is één grote zonsverduistering gebleven. En wat ze er in onze dagen, daarom de radicale prediking zoals Whitfield zeggen ze hier, Whitfield gepredikt heeft. Hè, als Whitfield in onze dagen zou prediken hetgeen hij gepredikt heeft in zijn tijd, dan zou het door het reformdom niet worden geaccepteerd. Nee, zo ver is het weg. Daarom kijk die radicale prediking. Whitfield predikte net zoals Paulus, radicaal agressief. Agressief voor het vlees. Dat betekent afsnijdend. Dominee Meeuws heeft een boekje geschreven, afsnijding en inenting. Maar wat die eronder verstaan, dat is gewoon Mickey Mouse. Dat is het niet. Je kan al die woorden wel in je mond nemen. En dat doen ze tegenwoordig massaal. Alle woorden worden in de mond genomen. Het is ontzettend wat er allemaal besproken wordt. Maar waar wordt het nou echt gekend? Dan komt het openbaar, want ik heb net gezegd, daar komen hele legermachten op af. In geestelijke zin vooral. Hè. Gods volk verkeert daarom veel in de verdrukking. In de wereld zult ge verdrukking hebben. En als je dat niet hebt, Ja, dan moet je niet de verdrukking, de wereldse verdrukking, nee, dat bedoelt de Heer Jezus niet. Nee. Verdrukking naar het vlees, maar dat komt door de vervolging die dan ontstaat omdat je God vreest. En dat kan niet verborgen blijven. Als dat verborgen blijft in je leven, dan klopt er iets niet. Dan ben je niet van God bekeerd. Dat komt openbaar. De Heere maakt het openbaar. De Heere maakt de Petrus in de zaal van Caiaphas openbaar door een dienstmeisje, door een werelds dienstmeisje. Anders had hij verborgen gebleven. Dat doodt Gods glorie niet. Petrus moest zijn meester verloochenen om openbaar te komen. Dat hij van Christus was. Het wordt niet meer verstaan in onze dagen. Wat het nou werkelijk is. Hè? Door de genade Gods ben ik die ik ben. Was ze er in onze dagen onder verstaan. Ik zal u daar eens een staaltje van vertellen. Hoe ver het weg is in onze dagen. Dan noemen ze zich de Stichting de Rechterstraat. Nou, hij is zo krom als een hoepel. Hij is zo krom als een hoepel. En degene die in het bestuur zitten, die zijn ook zo krom als een hoepel. En degene die daar in het bestuur, in het comité van aanbeveling zit. God lacht om al die zaken, hoor, om al die comité's en al die organisaties, stichtingen. Daar is niks van God meer bij. Daar is absoluut niks van God meer bij. Maar ik las in dat blad van de Rechterstraat door een zekere Erik Jan Verbrugge. En dan lees ik alleen de inleiding hiervoor. Om het belachelijke in onze dagen die aan de top staan. Die onze voorgangers, die onze leidslieden moeten heten. En er staat er geschreven, hij zegt dan in dat blad van de Kromme Straat, zegt hij, er zijn nogal wat heersers die fors misbruik maken van hun positie. En koning Mswati, drie van Swaziland, leeft met zijn 15 vrouwen in een extravagante luxe. Ja mens, heb jij jezelf wel eens ontdekt? Wie je zelf bent, hè? Hoeveel vrouwen heb jij gehad, Erik Jan Verbrugge? Mensen weten niet wat ze zeggen. Hè? Nou goed. Terwijl zijn volk ondergaat in bittere armoede. Oh ja. Met president Assad aan het roer woedt dus in Syrië al lange tijd een hevige, zeer bloedige burgeroorlog. Krijgt Assad de schuld van? Het is niet. Assad is niet zo'n beste jongen, maar. Het is niet Assad. President Assad die de massacre in Syrië veroorzaakt. Dat is het Westen. Het Westen wat de rebellen, gematigde rebellen zogenaamd, nou die bestaan niet. Die gematigde rebellen bewapend, ja, en daarmee ISIS bewapend. Kijk, die mensen zoals die Erik Jan Verbrugge, die zijn lid van de reformatorische ISIS. Dat zal ik u bewijzen. Deze mensen, dat zijn leeghoofden, die weten nergens van. Die doen niks anders als met uiterst vrome woorden het volk betoveren. Want dat is goed bewezen hoor, dat de rebellen chemische wapens hebben gebruikt. De rebellen die christenen uitmoorden. De rebellen die gruwelijkheden bedrijven. Blijf van die landen af, want het Westen heeft bewezen, ja, om al die landen die zogenaamd, waar zogenaamd, de Arabische lente, zogenaamd die landen moest democratiseren, die zijn vervallen tot anarchieën. Christenvervolgende holen. Holen van de duivel. Nou, dat wordt door die Gert-Jan, Erik-Jan Verbrugge. Nee. En deze zomer, zegt hij, hebben we kennis gemaakt met de Russische scepter van Vladimir Poetin. Aardse heersers misbruiken nogal eens hun positie om een koninkrijk te vestigen. Nou, daar heb je de reformatorische ISIS. Want het is gewoon leugen en bedrog. De mooie is lezen hoe het Westen met die killing drones in het Midden-Oosten meer dan 100.000 burgers zijn vermoord in de oorlog van Irak. Het heeft het Westen allemaal gedaan met toestemming van de SGP. Wat is er in Libië gebeurd? Het is ene grote anarchie. Dat wordt niet genoemd door die Erik Jan Verbrugge. Die man die is helemaal geïndoctrineerd door dezelfde geest van de hoofdredacteur van het RD. Nou, dat zijn de Filistijnen, de reformatorische Filistijnen in onze dagen. Ja? En dat zetten ze met grote gekleurde letters in een blad van de Rechterstraat. Het is ene grote satanische beweging. Want wat hier staat, wat hij zegt, dat is puur satanisme. Als je het volk zo bedriegt met deze verdoemde leugens, dan sta je aan de kant van de duivel. We staan aan de kant van de Bilderberger bewegingen, want die zijn heel blij dat de SGP ook al deze geluiden laat horen. En dat zijn de tegenstanders van Gods ware volk. Daar loopt nou de massa reformatorische dominees, die zeggen precies hetzelfde als wat die Erik Jan Verbrugge zegt. En wat zij zeggen ten aanzien van het wereldgebeuren, zeggen ze ook over het geestelijke gebeuren. Je moet er maar eens op letten, want dan hebben ze ook hun tegenstanders, zoals ze hier zeggen dat ze zijn en het niet zijn. Poetin is de meest vredelievende president van de wereld. De meest beheersende president. Nou, en dat is zijn kracht, omdat hij zich zo kan beheersen, dat is zijn kracht. Want ze weten niet wat hij denkt en wat hij in de toekomst gaat doen. Dat is zijn kracht. Dat is zijn kracht. Ik heb eens een plaatje gezien. Ja, moet het nou allemaal in de prediking? Ja, dat moet allemaal in de prediking. Ik heb eens een afbeelding gezien. Er zit Obama en al die westerse Cameron met zijn grote, grote mond. Die zitten allemaal achter een tafel en allemaal hebben ze schaakborden op die tafel leggen. En Poetin staat aan de andere kant en hij loopt van de ene schaakbord naar de andere schaakbord en dan verzet hij een pion. En dan zitten ze, dan zie je Obama met zijn handen in zijn haar zitten. Strategisch inzicht, dat heeft niet één westerse leider. Poetin heeft het wel. En dat is een gave van God. Poetin kan strategisch denken, want hij is er allemaal een slag voor. Want dat hele Westen gaat ten onder aan het onverstand. Dat hele Westen gaat ten onder aan machtpolitieke spelletjes. Het hele Westen gaat ten onder aan leugen en bedrog. Dat doet de SGP 100% ermee. He, zie je van de staai zitten op die olifant, op dat circusolifant van Rutte? Dat is nou, dat noemen ze nou christelijke politiek. Weet je waar die politiek, weet je waar heel die christelijke politiek terechtkomt? Op de bodem van de hel. One way to hell. En mensen, als je dit niet ziet, dan ben je een tegenstander van Christus. Maar Gods volk ziet het. Misschien schemerachtig, maar ze zien het. Elk kind van God kan de geesten wegen naar de mate des geloofs. Dan zeggen ze, ik kan het geen naam geven, maar ik vertrouw het niet. Bijvoorbeeld. Dan kunnen ze het geen naam geven, maar dan zeggen ze, nee, het gaat toch niet naar binnen. Hier is iets mis, maar ze kunnen niet precies zeggen wat er mis is. Maar dan kan het kleinste kind, trouwens, die hele kleintjes in de genade, die krijgen soms vergezicht, daar heb ik u wel eens gepreekt. Hè? Je ziet soms verder als een vader in de genade. Niet altijd, hoor. Kijk, als er weer een godsdienst van gemaakt. Overal wordt een godsdienst van gemaakt. Overal wordt weer een systeem van gemaakt. Hè? Nee, je kunt van de stammen Israëls geen systeem maken. Er waren goede Rubenieten, om het nou maar eens in geestelijke termen uit te drukken en geestelijk te verstaan, goede Rubenieten. En je had kwade Rubenieten. Geldt voor alle stammen. Efraïm, nou dat was toch de meest gezegende zoon van Jozef. He, want ja, als Jacob Jozef Manasse en Efraïm zegende, dan kruist hij zijn handen en dan krijgt Efraïm de grootste zegen. Nee, zegt Jozef, dat is niet goed. Ja, zegt Jacob, dat is wel goed, want ik doe het bij God zijn man. Maar die Efraïmieten, dat bleek in de dagen van Jefta. Jefta was een gaddiet en die moest... He, ik moet u dat uit het woord verklaren. Over Jefte wordt gesproken vers 21. En hij heeft zich van het eerste voorzien, omdat hij al daar in het deel des wetgevers bedekt was. Jefte was bedekt. Ze hadden Jefte verworpen, want Jefte was een hoerenkind. Ze zeiden het netjes, een zoon van een andere vrouw. En hij deelde niet in de erfenis, want het was een zoon van een andere vrouw. Dus Jefte ging naar het land top, hè, om daar criminelen als soldaten op te leiden. Want Gods volk is nergens onvruchtbaar. Nee. En daarom kwam hij met de hoofden des volks. De hoofden des volks werden uitgezonden, want het land ging ten onder vanwege de invallen. Dat was zo'n breed front van noord naar zuid. En ze zaten met de handen in het haar, ze riepen naar God. En toen heb God een richter verwekt in de persoon van Jefta. Daar gaat het hier over, vers 21. En hij verricht de gerechtigheid des Heren en zijn gerichten met Israël. Maar dan blijkt, ik heb het u wel eens gepreekt, uit die strijd die Jefta gaat voeren met die overjordaanse Ammonieten, Hagarenen, noem maar op, al die vijanden die het land Israël binnenvielen. Dan gaat hij over zo'n strategisch lang front, gaat Jefta strijden en hij behaalt de overwinning. Waarom? De geest des Heren was op hem. De Heer had hem echt geroepen. En de Heer had hem echt gezonden. Het was echt van de Heer, want de Jefta die gaat niet over één nacht ijs. Ik kan dat allemaal niet in detail herhalen hier. Maar dan gaat Jefta, komt als overwinnaar uit de strijd. Maar die Efraïmieten blijken dan een zeer laf volk geweest te zijn. Want die Efraïmieten, alle stammen hadden de plicht om mee te strijden. Maar die Efraïmieten die waren thuisgebleven. Die waren thuis gebleven en dan gaan ze Jefta benauwen als die terugkomt met de overwinning, met de behaalde overwinning. Dan willen ze delen in de overwinningsbuit.
En dan gaat Jefta zeggen, nee, je krijgt er niks van, want je hebt niet, jullie zijn niet meegeweest in de strijd. Jullie hebben ons laten zitten.
Dan willen ze Jefta vermoorden, die Efraïmieten.
Dus zulke beste mensen waren dat niet, hoor. Die tweede zoon van Jozef. Nee. Ze willen Jefta, de Gadiet, Jefta was een Gadiet, die willen ze vermoorden. Die willen zijn huis verbranden. Dan moet je nagaan, heb je net het volk verlost en zo gaat het nog, hoor. Zulke brieven krijg ik ook van die Efraïmieten. Met allerlei vrome woorden. En dan willen ze zijn huis verbranden. En dan gaat Jefta, oké, als jullie dan oorlog willen, dan zou je het krijgen. Jefta was er niet op uit. Jefta was net als Poetin, hij kon zijn eigen beheersen. Maar ja, er komt een grens. En het recht van zelfverdediging heb Gods volk ook. Gods volk is geen pacifist. Dat wordt wel veel geleerd, zelfs op het of leert dat. Als je dat leert, dan leer je een duivels leer. Gods volk is geen pacifist. Gods volk is een zeer vreedzaam volk. Ja, absoluut. Houd vrede met alle mensen. Indien mogelijk, zegt de Bijbel. Nou, het is wel eens onmogelijk. Weet je wat Gods volk zei vroeger? Liever een heilige oorlog dan een valse vrede. Nou, gelijk Jefta. Oké, zegt hij, als jullie dan niet willen luisteren, als jullie dan per se oorlog willen, dan zou je het krijgen. En er werden er duizenden aan de veren van de Jordaan hun keel doorgesneden. Dat waren Efraïmieten, want die waren natuurlijk tegen Jefta opgetreden, om in de buit te delen. Maar Jefta zegt, jullie zijn niet mee geweest. Jullie hebben je leven niet veil gehad voor de strijd, en jullie zullen in de buit niet delen. En toen begon die oorlog. En toen had Jefta al gezorgd dat aan de veren van de Jordaan, dat zijn mannen daar die Efraïmieten, die terugtrekkende Efraïmieten, want ze moesten het tegen Jefta verliezen. Dus ze sloegen op de vlucht om het land Efraïm weer te bereiken. En u weet toch de geschiedenis, kinderen, je weet toch die geschiedenis. En toen moesten ze een wachtwoord zeggen. Toen moesten ze zeggen, Schibbolet of Shibbolet. Maar ze konden die CH niet zeggen. Kijk, die valse hypocrieten kennen Christus niet noemen. Shibbolet, ze zeiden Shibbolet. En toen vielen ze door de mand. Kijk, daar kun je ook de hypocrieten mee, precies hetzelfde. Ja, dat is geestelijke Aikido, kun je dat niet leren. Dat kan alleen God je leren. En toen vielen ze door de mand en toen werden ze bij duizenden hun kelen doorgesneden. Ja, u zegt, dat is ook verschrikkelijk vreed. Nee, dat was een wraak gods. En toen werden ze in de Jordaan gegooid. Heel de Jordaan kleurde rood van het bloed van die laffe Efraïmieten. En zo handelt de Heer nog, hoor, in geestelijke zin. En ook, hij zal het land vol dode lichamen maken. Als de wrake gods geopenbaard komt, mensen. Als de deuren van Libanon open gaan. En die staan open. Dan kun je eigenlijk niet meer verbergen. Ken niet meer. Als je niet in de schuilplaats des Allerhoogsten bent gezeten. Dan ben je verloren mens. Zitten er hier nog van die verloren mensen? Nou is er nog plaats. Nou is er nog plaats. Die dorst heeft die komen. En die wil nemen het water des levens om niet. Nou, die Efraïmieten die wilden dat niet. Nee, die wilden nog mee participeren in hetgeen waar ze geen deel aan hadden. Nou, dat ging niet door. Hè? Dat ging niet door, want genade is altijd gegrond op recht. God geeft geen goedkope genade. God geeft geen kromme straat genade. Paulus, die was in de rechte straat. En daar kreeg hij genade op grond van recht. Kijk, heel die rechte straatbeweging, ze eigenen allemaal die namen. Ik vind dat zo vals. Hè? Want die Hegge, die grondlegger, die founder van die rechte straat, dat was een antichrist. En die van Bracht, die nou in Malawi zit, ja, ik heb een brieven geschreven waarin ik die leven van Hegge, nou, die kon een kind wel weer leggen. Dat was zo vals als de duivel zelf. En dat praatte die allemaal goed. En die zit nou met meneer Roelof Ome, zit die in Malawi zending te bedrijven. Nou mensen, daar is echt niks van God bij. Dat gebruikt de Heer ook. Er worden honderdduizenden dollars aan verspeeld en de Heer gebruikt het niet. Allemaal fake bekeringen. Ja, inderdaad. Ik zeg niet dat het woord gebonden is. Nee, maar dat staat daar buiten. Dat staat daar buiten. Daar hebben mensen absoluut geen invloed op. De Heer maakt geen gebruik van de tegenwoordige stichtingen. Het is van God niet. Het is allemaal business. Het is allemaal business. Het is allemaal
een organisatie, een bewegingen wat voor ogen zijn. Nou, daar werkt de Heer niet door. Daar werkt de Heer echt niet door. Hij werkt alleen maar door zijn geroepen getuigen. En anders nergens door.
Nee.
En daar moeten nog medewerken als steigerhout.
Ja.
Maar als het huis Gods klaar is, dan vallen die steigers naar beneden. Dan valt hij achterover. Dan heb je altijd gedacht dat hij deel had in het koninkrijk van Christus. En dan valt hij achterover in de hel. Kijk, die radicale prediking, die wordt in onze dagen niet meer getolereerd. Omdat het, laat ik maar zeggen, eeuw na eeuw zijn de mensen ingezegend geworden. Door een evangelie naar de mens. Dat moet je eens goed beschouwen. Jaar in jaar uit. Eeuw in eeuw uit. Luther heeft het even mogen proclameren. Calvijn is daar al in afgezwakt met zijn ethische godsdiensten. Ik spreek geen kwaad van Calvijn, was een echt knecht van God. Melanchthon, geen ruggengraat. Absoluut geen ruggengraat. Hij wilde niet de twist des heren twisten. Melanchthon, dat is helemaal niet de opvolger van Luther, zoals die genoemd wordt. Absoluut niet. Hij is met Luther niet te vergelijken. Melanchthon heeft niet getwist. Twist met uw liedermoeder. Daar bedankte Melanchthon voor. Het gaat niet over zijn staat, maar Gods geroepen knechten zijn altijd gewapende soldaten die in de bressen staan. En wie was dat? Wie was dat nou hier? Nou, dat was met name Gad. Gad was een gewapende soldaat. Die moest met zijn pistool op zijn kussen moest die slapen. Want Gad, die woonde in het Overjordaanse. En die werd altijd bestreden door binnenlandse en buitenlandse vijanden. Aangaande Gad, een bende zal hem aanvallen. Maar hij zal er aanvallen in het einde. Samson was een alleenstrijder. Daarom is die stam van Dan zo bijzonder. Niet om het bijzondere van Dan. Nee. Samson was een Daniet. En Samson vertegenwoordigde heel de stam van Dan. En daarom is die stam van Dan zo bijzonder. Want de Heer heeft door Samson een nameloze slag geslagen. De Heer heeft door Samson zijn naam hoogelijk verheerlijkt. De Heer heeft in het leven van Samson de genade hoogelijk verheerlijkt. En kijk, dat lees je door heel de Gods woord. Waarin God zijn genade verheerlijkt. In Samson, Benjamieten waren soms ook helden. Paulus was een Benjamiet. Waren wolven. Hè? Maar die Benjamieten waren soms ook hele verschrikkelijke mensen. Lees die geschiedenis maar. Als er een man komt uit Efraïm, dan overnacht hij bij een man. En dan komen die Benjamieten en dat waren eigenlijk homofielen. Die willen die man verkrachten. Maar toen zegt die man hier, neemt die vrouw maar. En ze waren heel de nacht met de bezig. En de volgende morgen was die vrouw, viel dood op de drempel. En toen heeft die man die vrouw in 12 stukken gesneden. En al die stukken heeft hij door het hele land gestuurd. En toen is die stam van Benjamin helemaal uitgemoord. Nee, dat was een wrake gods. Die stam van Benjamin bleef bijna helemaal niks meer van over. Vanwege de wrake gods. Laat ik dit zeggen. In heel de historie is het goede en het kwade openbaar gekomen. In alle stammen.
Ja.
Slechte koningen. Godvrezende koning. Een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Vind je in alle stammen terug. Ook in de stam van Manasse en Simeon. En in de stam van Dan. Simson. Mijn geliefde. Die Jefta, dat was een Gadiet. En heel die stam van Gad, die kon zich geen wilde veroorloven. Heb ik u net gezegd. Omdat ze altijd in de verdediging werden gedrukt. Omdat ze altijd in de strijd verwikkeld waren met die ammonitische vijanden, met die Hagarenen en die omliggende volken. En die woonden in het Overjordaanse. En Gad, daar wordt van gezegd, Gad gezegend zij die Gad ruimte maakt, en dat ziet op God, want God had Gad ruimte gemaakt. Hij zal er aanvallen in het einde. De Heer was altijd met die stam van Gad. Moet je nou eens opletten. Was altijd met die stam van Gad. Daar waar de strijd op het hoogst stijgt, daar is God te midden van zijn volk. Daar is God de voorhoede en de achtertocht. Gad is niet omgekomen. Die stam van Gad, die heb God altijd bewaard. En nou
staat er van Gad in die afscheidbrief van Mozes geschreven: gezegend zij die Gad ruimte maakt. Hij woont als een oude leeuw en verscheurde arm je ook de schedel. Want als Gad oud wordt, en dat is net als Mozes, dan is zijn kracht niet verzwakt, zijn oog is niet verduizerd. Hij woont als een oude leeuw, maar hij is zeer op zijn hoede. Die oude leeuw die kent de klappen van de zweep. Die oude leeuw die kent de trucken van de vijand. Die oude leeuw, laat ik zeggen, die maakt hier niks meer wijs. Nee. Maar die oude leeuw die kan zich ook beheersen. Die kan zich heel beheersen. Die gaat niet bij de minste geringste uitdaging, trekt hij zijn zwaard. Nee. Die oude leeuw die ligt daar bij de struiken. Totdat de grens door de vijand wordt overschreden. En dan komt die oude leeuw in beweging. Hij verscheurt de arm. Dus dat is de macht van de vijanden. Er staat van de Heere geschreven: zijn machtig arm beschermt de vrome. Maar zo hebben die vijanden van Christus ook een machtige arm. De arm des Heeren is almachtig. Maar de duivel heeft ook veel macht. Die wil altijd... Die oude leeuw, ook als Gad oud geworden is, dan is het een bestreden leeuw. Dan is het hij moet gewapend blijven. He, die mannen van Gad, die moeten, ik heb het net gezegd, met het pistool op de kussen slapen, met het zwaard aangevoerd. Ja, net als de 300 soldaten van Gideon. Die kunnen niet, zeg maar, als een hond lekken uit de beek. Daar kan je Gods volk aan herkennen, he? Of de huichelaars aan herkennen. Die gooien hun zwaard af, die leggen hun pistool neer. En die gaan met de twee handen op de oever rusten en dan lekken ze als een hond uit de beek. Dat zijn de hypocrieten. Die denken goed aan zichzelf. Maar die echte soldaten, die met die vurige kruid en die bezuin, die hadden een zwaard, die hadden een hand aan hun zwaard, aan het heft van hun zwaard. En die dronken uit de beek met één hand, met één holle hand. Ze waren, tijdens het drinken, waren ze nog bekwaam tot de strijd. Ze hoefden maar een gerucht te horen en ze stonden gelijk weer strijdvaardig. Daar heb je Gad, die oude leeuw. Gezegend zij die Gad ruimte maakt. Hij woont als een oude leeuw. Niet in de bejaardenhuis. Niet in al die verzorgingscultuur. Nee, nee. Hij woont als een oude leeuw in de plaats die God verordineerd heeft. In het Overjordaanse, van iedereen verlaten als een eenzaam. Als een verlaten. Als een onvruchtbare in zichzelf. Maar daar staat van die oude leeuw geschreven: hij verscheurde arm, ja ook de schedel. Die aanvallen van die binnen- en buitenlandse vijanden, die kan die oude leeuw door de geoefendheid er krijgen. Makkelijk hebben. En hij verscheurt ook de schedel. Wat betekent dat? De schedel, daar zit ons verstand in. Hè? De schedel, dat is een bescherming van ons verstand. Maar nou staat er van Gad geschreven dat hij ook de arm verscheurt, ja ook de schedel verscheurt. De schedel in stukken slaat. Dus dat is de listen die in dat brein, dat vijandelijke brein opkomen. Dat wordt door die oude leeuw, door Gad, ontmaskerd, weersproken en aan stukken gescheurd. Zo moet u het verstaan. Het hele refendom hebt een schedel. En daar zie je al die aders naar die dominees lopen. En die gaat die oude leeuw, die slaat hij met één slag in stukken. Dat is die meerdere Gad. Door de bediening van die meerdere Gad mag Gad die strijd voeren. Efeze 6, daarin was Gad geoefend in het Overjordaanse. Want die kon zich geen rust veroorloven, die kon zich geen makkelijk leven veroorloven. Die kon zich geen weldadig leven veroorloven. Maar dan gaat de Heere, gaat die Gad, als die oud geworden is, wordt die Gad uitnemend gezegend. Dan staat er geschreven: en Israël zal dan zeker alleen wonen. Vers 28. En Jacobs oog zal zijn op een land van koren en most. Ja, zijn hemel zal van dauw druipen. En daar mocht Gad in delen, daar mocht in zekere zin alle stammen in delen, maar dan gaat het over het geestelijk Israël, dan gaat het over het uitverkoren geslacht, over het Jeruzalem, wat dat hemelse Jeruzalem zal erven, daar gaat het over. van onder eeuwige armen mag God daar wonen. In die rustplaats die God hem heeft beschikt. En waar hij nog wel op zijn hoede moest zijn. Want de Heer die geeft nooit zeg maar vakantie. Hij zegt wel eens kom in een woeste plaats alleen. Nou dan gaat het over God. En nou wil ik je de vraag stellen mensen. Tot welke stam behoor je? U zegt tot welke stam behoor je? We zijn toch niet uit de Joden. We zijn uit de heidenen. Ja. Gods volk behoort tot een zekere stam. Dat is ook een geheim. Niet als je onbekeerd bent, want dan inderdaad, dan kun je natuurlijk met een gedoopt voorhoofd. Maar Gods volk mag dat verstaan. Die behoren tot een zekere stam. Of tot de stam van Benjamin, of tot de stam van Simeon, of tot de stam van Aster, Issachar, Zebulon, Naftali, Gad, Ruben, noem maar op. Tot welke stam behoor je? Want daar kun je veel van de leidingen des Heren in verklaard zien. Ik behoor tot de stam van Gad. Ja, dat heb de Heer me geopenbaard en geleerd. En dat heeft de Heer ook gezegd, aangaande Gad, een bende zal hem aanvallen. Maar hij zal het aanvallen. Kom allemaal uit. De Heer doet dat uit. Wat hij zegt, dat doet hij. En dat komt, daar is heel mijn leven mee getekend. Tot welke stam behoor je? Of behoor je tot die stam van Efraïm? Die stam van Efraïm, die wilde wel grote varkens bedrijven. Nou ja, dat is geestelijk nog zo, hè? Vermoei je niet om rijk te worden. Sta af van uw vernuft. Die Efraïmieten waren altijd met business bezig. Business. En toen de strijd daar was, toen ze opgeroepen werden om te strijden, toen waren ze niet thuis. Ze wilden wel in de buit delen, maar Jefte zegt dat gaat niet door. Tot welke stam behoor je? Daarin, laat ik zo zeggen, onderwijst de Heere ook hoe je de geesten moet onderkennen. Ook onder Gods volk, zelfs onder Gods volk. Er zijn er die er gemak nemen, heel hun leven hun gemak genomen, en ze krijgen een sterfbed waar hel en verdoemenis aan vooraf gaat. Of mee gepaard gaat. Ik heb er vele gezien, altijd van vrede gesproken en geen gevaar. Want dan heb je je laatste benauwdheid nog niet gehad. Dat zal ik je echt vertellen. Eli, vrede, vrede en geen gevaar. Hoge priester Eli. Nou, de Heere die heeft toch in deze tijd met Eli afgerekend. Toen heeft de Heere laten zien wat de tuchthandhaven is. Hofni en Pinehas die sloeg die dood tijdens die strijd. En de ark werd weggevoerd. En Eli brak zijn nek. En de vrouw van Pinehas zag er nog bestand in, veel meer als Eli. Ietabod. Is dat je einde? Ja, maar Eli was toch een kind van God. Ja, kijk, ik weet al die praat wel. Maar die dominees die dat leren, die hebben niks te doen met de rechter Gods. Eli had ook niks te doen met de rechter Gods. Ja, hij komt er nog wel mee in de schuld. Hij is de Heere, hij doet wat recht is in zijn ogen. Daar komt Eli nog wel mee in de schuld. Maar als hij zo'n einde krijgt, dat is bepaald niet tot ere van God. Dan Simson. Nou, qua zonde had hij het er ook niet best afgebracht. Maar weet je, in het leven van Simson zie je deze bijzonderheid, dat hij het altijd opneemt voor de ere Gods. Waar moest Simson voor strijden? Hij had geen kinderen, hij had geen geslacht. Waar moest hij voor strijden? Dacht je dat Simson een strijd voerde tegen vlees en bloed? Er zijn vele, kijk, al die biblicisten in onze dagen. Als Simson zegt, met een ezelskinnenbak heb ik 1000 man geslagen. Dan zeg je, nou roemt hij in het vlees. Waar moest Simson dat voor doen? Hij was stik alleen. Waar moest hij in zijn vlees roemen? Waar kon hij dat uitdragen? Niemand? Aan niemand? Daar roemt Simson in God. Gij hebt door uw knecht dit grote heil gegeven. Zal ik dan omkomen door die onbesneden honden van Filistijnen? En toen kloofde de Heere een rots. En toen mocht Simson uit die rots het water drinken. Ramat-Lehi. Simson leefde. Die ging van Ramat-Lehi naar Ramat-Lehi. Van kracht tot kracht. En in het laatst van zijn leven heeft hij er meer verslagen. Dat is een hele leven, een hele loopbaan. Als Nazireer God. Kijk, er zijn boeken volgeschreven over Simson. Die Westraat heeft dat ook gedaan. En dan gaat hij Rachel verkrachten. Ja, ik noem het expres zo, opdat je helsnijdig op me zou worden. Dat wens ik ook. Ik hoop dat je zalig zou worden. Ik heb je ondergang, ik heb niemands dodelijke dag begeerd, maar... Die gaat in die preken van Simson, gaat die Westraat in Afrika, gaat die Rachel verkrachten. Maar mensen, Er is een God die leeft en op deze aarde vonnis geeft. Voor zulke mensen is er geen weg meer terug. Want als hij dat doet, nou dan ben je geen daar niet. Dan ben je ook geen gatiet. Nee. Dan ben je een laffe hond. Nou zijn de hoogste autoriteiten, die bedienen zich van het laagste gedrag. Dat zie je met de martelingen van de CIA. Het is puur duivels, het is puur nazi. Puur nazi. Hè? En leg er eens even de getuigenis van die Erik-Jan Verbrugge naast. Dat zijn, nou, zijn dat je voorgangers? Dat zijn te mij je verraders. Ik moet je ernstig waarschuwen. De meest vrome dominees, dat zijn je verraders. Want die Simpson, die stond altijd aan de kant van de eeuwig met al zijn zonden. Daar heb God ermee in. Dus kijk, dat is nou ook weer het kenmerk van God. God brengt zijn volk, zijn echte volk, in de schuld. Ik heb al preken gelezen over Simpson. En als je dat gaat toetsen in de praktijk, dan denk ik, maar je bent Simpsons verrader. Je staat aan de kant van die Joden die Simpson zijn handen bonden om hem uit te leveren aan de Filistijnen. Aan die kant sta je. Dan kun je zalvende preken houden over Simpson en je bent zijn vijand. En dan kun je de bevinding van Gods volk nakakelen, websites bouwen en je staat aan de kant van die Hagarenen. Want je doet niks anders dan Christus opnieuw kruisigen. Je doet niks anders dan Paulus op zijn mond slaan in Galaten 2 als die Petrus bestraft. Je doet niks anders dan Christus zijn mond voor zijn mond slaan als hij het wee uitspreekt over de Farizeeën. Je doet niks anders als Stefanus zijn haar uittrekken als die dat dondert tegen dat Sanhedrin. Dat is het tegenwoordige reformatie. Dat zijn de voorgangers, dat zijn de ouderlingen, dat zijn de schriftgeleerden van onze dagen. Ik word er dagelijks mee geconfronteerd. Hoe dan, prediker? Hoe dan? Gods woord openbaart u het. Hoe het moet. Ja, dat hoor je nogal veel zeggen, hoe het moet. Maar hoe het gaat, hoe gaat het? Het gaat zo als in de afscheidsbrief van Mozes geschreven. Als je door de Heere bekeerd bent geworden, dan krijg je een leven van strijd. Ik hoor veel over strijd, ik denk het is allemaal vleeselijk. Het gaat allemaal om jezelf. Mozes heeft het niet meer over zichzelf. Hij heeft over de stammen Israëls. Hij ziet met het geloofsoog ziet hij op Openbaring 7. Dat wist Mozes al. Door de geest onze schots wist hij dat al. Hoe die 144.000 zijn verzegeld geworden. En daar had hij hier iets van verklaren. Hè? Ik kan al die zegeningen van alle stammen hier niet verklaren. In een tijdbestek van 1,5 uur. Dat is niet mogelijk. Maar ik wil u wijzen, hè. Gat wordt het een van het laatste genoemd, Gat, de stam van Gat, en dan komt en van Dan zei hij, Dan is een jonge leeuw, hij zal uit Bazen voortspringen. Zie je, dan wordt Dan nog genoemd, hè. Dan die wordt onder de heidenen verspreid, wordt in kronieken niet meer genoemd, maar Dan is een jonge leeuw, hij zal uit Bazen voortspringen. De Heere denkt nog aan Dan, hoor. Ja, echt. Als hij denkt, volk van God, dat er nou niemand meer van je af weet, Niemand meer. Niemand vraagt naar hart. Het is Sion. Nou ja, daar heb je het. Kijk, dan ken je ook, ik heb dominees daarover horen preken en ze hebben nog massa's met vrienden. Nou, dan sta je gewoon te vloeken. Dan weet je nergens van. Dan ben je grote schriftcritisch en grote vijand van Christus. Mijn schoonmoeder die kreeg onlangs een boek en daar ging het over Job. Sla toch acht op mijn knecht Job. En dat zijn mensen die dat boek geschreven hebben, die absoluut niks kennen van het leven van Job. Niks. Zo worden nou de boekenkasten gevuld van schrijvers die er zelf geen deel aan hebben. Nou mensen, als je nou bedrogen wil worden door dat Verbrugge geslacht. Als je nou levendig bedrogen wil worden. Ja, dan moet je naar zulke mensen, dan moet je die boeken lezen. En dan moet je naar zulke mensen luisteren. En dan moet je eigenlijk laten indoctrineren. En dan moet je eigenlijk laten betoveren. En dan kom je te mee van Gods rechterstoel te staan. En dan zak je voor eeuwig weg. Wat is het nou? Om met Christus buiten de legerplaats van onder eeuwige armen. Waar Christus je een voorhoede en een achtertocht is. Waar Christus je altijd met zijn heilig voorgaat. De Heilige Geest leidt ons uit de wereld. Uit de kerkelijke wereld. Uit de sodomitische wereld. Echt, als je daarin kunt blijven, dat is een bewijs dat je een vijand van Christus bent. Want de Heere leidt zijn volk eruit. De Heere doet zijn volk het stof van hun voeten schudden.
Dan zeggen ze, ja, je gaat je eigen erboven verheffen. Nou, reis daarmee naar de rechterstoel van Christus. En ga daar je beklag doen. Dat zeg ik nou, dat is nou mijn antwoord aan die Hagereens, aan die reformatorische Hagereenen. Die je altijd op een uiterst vrome wijze, dat was in het leven van Paulus, die engel des Satans die hem met vuisten sloeg. En de Heere neemt het niet weg. Ze zullen wel tegen u lieden strijden, maar ze zullen u niet overmogen. Die vijanden kon een gat nooit ten onder krijgen. Nee, natuurlijk niet, want de Heere strijdt. Ik zal voor u strijden. Gat, en gij zult als een oude leeuw stil zijn. Niet fatalistisch, nee, want hij verscheurt die arm, hij verscheurt de schedel. Hij ontmaskert, kijk, want dan ben je als een Petrus die dwars door Simon de Tovenaar kijkt en hem ook daadwerkelijk ontmaskert. Al was het een reformatorische dominee die 36 gemeentes hebt gehad en die altijd geprezen, die 1000 boeken geschreven hebt. Uw geld zij met u ten verderven, klinkt het dan bij God vandaan. Gij samenknoopsel van ongerechtigheid. Daar kan je niet te hooien te gras. Nee, nee, nee. Dat moet bij God vandaan. Denk erover. Denk erover. Want anders is het laster. Ik heb pas nog tegen een jongen geschreven. Die had een zaak met zijn kerkraad. Ik zeg maar, als hij tegen de kerkraad iets inbrengt, moet dat met gegrond bewijs gepaard gaan. Denk er goed om. En in tegenwoordigheid Gods. Anders is het niet geldig. Denk erover. En wat ik over de SGP geschreven heb. En mensen, zeg maar 1000 keer. Oh, dan ga je erboven staan. Reis daarmee naar de rechterstoel van Christus. Dan zeg ik tot ziens tot voor de rechterstoel van Christus. Dominees in kluizen. Tot ziens tot voor de rechterstoel van Christus. Als je met die aanklacht, als je met die vleeselijke strijd denkt dat je aan de vrome kant staat, nou, je zou voor eeuwig verzinken. Je zou voor eeuwig verzinken. Daar hebben ze een dominee gezegd, ja, maar een kerklidmaatschap maakt die staat van God niet uit. En ik zeg, daar zou je achterkomen. Als je lid kan blijven van die sodomitische PKN, dat bestaat niet tegen God vreest. Dat bestaat gewoon niet. Want de Heer leidt zijn volk uit de wereld. De Heilige Geest leidt het volk Gods uit de wereld, in de waarheid. Ja? Dan kan je niet meer God en de mammon dienen. Dan kan je geen akkoord meer sluiten. Dan kan je geen verbond meer sluiten met de hel en met een voorzichtig verdrag met de duivel. Dat bestaat niet. Dat bestaat in der eeuwigheid niet. Dat leert de genade niet. En als je dat wel kan, als je zulke vrienden hebt, dat bewijst je staat van je verworpenheid. En dan kun je altijd gemeend hebben. Dan kun je zelfs tot stichting van Gods volk gepreekt hebben, in een zekere zin. Jazeker, dat heeft William ook gedaan. Maar de Heere zal je in het einde aangevallen worden door die gat. Die arm verscheurt, die vrome arm, die huichelachtige Achitofeliaanse arm. En die schedel waarin dat brein niet door de Heilige Geest bediend, niet door de Heer geopenbaard, maar waarin dat hele reformatorische brein, al die aanslagen worden beraamd tegen God en zijn gezalfde koning. Een doodernstige zaak, geliefde, een doodernstige zaak. Gods volk weet van welke stam dat ze zijn. In Christus hoor, niet buiten Christus. Dan heb je het geen waarde. Dan klinkt het snelle aflopen als der water. Dan zegt Jacob van Simeon en Levi, mijn geest komen niet in hun verborgen raad, toen ze de Sigemieten hebben vermoord. Nee, dat is dat, nee, de wet snijdt dat af. Maar in Christus, hè, mag die Levieten de ark God dragen. De bediening der verzoening waarnemen. Die mogen die gadieten als een oude leeuw wonen. Paulus zegt, was een Benjamiet. Hè? Paulus was een Benjamiet, een wolf. Ik heb de goede strijd gestreden. Die wolf, jazeker. Een wolf in Christus hoor. Want Paulus was die oude mens, die Saulus van Tarsus, die verscheurende wolf, die vervolgende wolf, die christen vervolgende wolf, die was die gestorven. In de straat der rechten. En op het eind van zijn leven, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof van Christus behouden. Voorts is mij weggelegd, de kroon der rechtvaardigheid. De welke die rechtvaardige rechter mij geven zal. En niet alleen mij. Maar ook alle die zijn verschijning hebben lief gekregen. Lief gehad. De liefde des vaders. De liefde des zoons. En de liefde des heilige geestes. Ja, dat is de drijfveer. Het geloof wat door de liefde werkende is de drijfveer. In het woord, in de waarheid geworteld. Dat hoort allemaal bij elkaar. Tegenwoordig willen ze alles isoleren. Van nou ja, het klinkt wel niet zo bijbels, maar... Nee. Als je geloof niet geworteld is in Christus, in de waarheid, is het waardeloos. Waardeloos. Je kunt van alles geloven. Het gaat over het waarzalig makende geloof. En dan weet je dat je gevallen bent. En dat je gevallen bent in het vrije van Gods welbehagen. Die vrije val. Vertel er eens wat van, gemeente. Als je nou zegt dat je de Heere vreest, vertel eens van die vrije val. Ben je dan opgevangen van onder eeuwige armen in Christus? Is de Heere aan je ziel geopenbaard? Tot levendmaking, tot rechtvaardigmaking, tot geloof? Mag je die goede strijd strijden? Gods volk strijdt de strijd dikwijls niet goed doen. Maar dat heeft Christus voor ons gedaan. Paulus zegt dat niet dat hij de strijd goed gestreden. Hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. Gaat, oude gat. Ja, er staat van Aster geschreven. Uw sterkte zal zijn gelijk uw daden. Reed Mozes. Zijn kracht was niet vergaan. Zijn oog was niet verduisterd. En dan moet hij zijn afscheidsbrief schrijven. Maar de Heer zegt tegen gat. Tot de grijze dagen zal ik u dragen. Ik zal dragen naar redden. Ik zal dezelfde zijn. Gisteren en heden. Ja, tot in eeuwigheid. Amen. Heren, we hebben het maar weer stuksgewijs overdacht. Stuksgewijs gepredikt. Gij kunt het op orde brengen. En in het hart toepassen in Christus. Afsnijden van alle gerechtigheid die uit de wet is. Geopenbaard in Christus toegepast. Toegerekend. Heren, het is allemaal. Het gaat ons verstand te boven. We zien het, maar doorgronden het niet. Maar toch heb gij een zeer gewillig volk in de dag van uw heerkracht. Gat, als een oude leeuw. In die leeuw van jullie stam verklaard. Door die leeuw van jullie stam bewogen. Dan ligt hij als een oude leeuw. Zo mak als een lammetje. En toch verscheurende de arm en de schedel. O Heere, het is alles in Christus. Het is alles uit u, door u en tot u. Dan mag God wonen in u. En alle stammen Israëls mogen wonen. Want uit alle geslachten Israëls zijn de 144 verzegeld. Lieve Heere, breid uw koninkrijk nog uit. We zullen er niet meer bij komen als het getal vol is. Maar er zal ook geen klauw achterblijven. Die gij hebt uitverkoren om toegebracht te worden. Heere, moeten er nog toegebracht worden. Zend ons heen, want wij wonen te binnen van een volk wat onrein van lippen is. Wee mij, want ik verga, terwijl ik een man ben van onreine lippen, maar in Christus nooit geen verkeerd woord gesproken. Heren, ontferm u over de broeders, waar ze zich ook bevinden. Mocht gij ze aangorden met kracht uit de hoge, want ze zijn er nog, die broeders, maar mochten ze medestrijders zijn des geloofs. En niet als de Efraïmieten de gemak ervan nemen. En de broeders laten strijden. Lieve Heere, mocht gij ze daar nog maar ontdekken. Dat ze zouden mogen aankomen. We voeren met smeking en geween. Want als mijn volk zich schuldig zal kennen, dan zal ik aan mijn verbond gedenken. Dat is ook een doorgaande zaak. Verheerlijk dan uw naam en kracht om Jezus wil. Amen. Gemeente, laat hem nog zingen van Psalm 122 en daarvan het tweede zangvers. Psalm 122, het tweede zangvers. De stammen naar Gods naam genoemd, gaan derwaarts op. En wat er verder volgt in dat 122ste vers, het tweede zangvers. Psalm 122, vers 2.
Zend uw troost ons neer, drie enige God, u zij alle de eer. Amen.